Geliefde, onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde van hem. Die ons heeft lief gehad. En ons gewassen heeft van onze zonden. In zijn bloed. Amen. Geliefde, wij zingen Psalm 93. Strijdende kerk belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarop zingen wij uit Psalm 2 het laatste versje. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Verder uit het woord van God, uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Matteüs, het 9e hoofdstuk. Ik noem u Matteüs 9, en dan beginnen we te lezen bij het 18e vers. Als hij deze dingen tot hen sprak, ziet een overste kwam en aanbad hem, zeggende, mijn dochter is nu terstond gestorven, doch komt en legt uw hand op haar, en ze zal leven. En Jezus opgestaan zijnde volgde hem en zijn discipelen. En ziet een vrouw die 12 jaren het bloed vloeien gehad had, komende tot hem van achteren raakte de zoon zijn kleed aan. Want ze zeiden in haarzelf, Indien ik alleenlijk zijn kleed aanraken, zo zal ik gezond worden. En Jezus zich omkerende en aziende zeide, zijt welgemoed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw werd gezond van dezelfde uren af. En als Jezus in het huis des oversten kwam en zag de pijpers en de woelende scharen, zeide hij tot hen, vertrek. Want de dochtertje is niet dood, maar slaapt. En zij belachten hem. Als nu de schare uitgedreven was, ging hij in en greep haar hand. En het dochtertje stond op. En dit gerucht ging uit door het gehele land. En als Jezus vandaar voortging, zijn hem twee blinden gevolgd, roepende en zeggende, Gij zoon David, ontferm u onzer. En als hij in huis gekomen was, kwamen de blinden tot hem. En Jezus zeide tot hen, gelooft gij dat ik dat doen kan? Zij zeiden tot hem, ja, Heer. Toen raakte hij hun ogen aan, zeggende, u geschiedde naar uw geloof. En hun ogen zijn geopend geworden. En Jezus heeft daar weer strengelijk verboden, zeggende, ziet dat het niemand weet. Maar zij uitgegaan zijnde, hebben hem ruchtbaar gemaakt door dat gehele land. Als deze nu uitgingen, ziet, zo brachten zij tot hem een mens die stom en van de duivel bezeten was. En als de duivel uitgeworpen was, sprak de stomme. En de scharen verwonderden zich, zeggende, daar is nooit desgelijk in Israël gezien. Maar de fariseeën zeiden, hij werpt de duivelen uit door de overste der duivelen. En Jezus omging al de steden en vlekken lerend in hun synagogen. En predikende het evangelie des koninkrijks. En genezende alle zieken en alle kwaal onder het volk. En hij de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hem, omdat ze vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. Toen zeide hij tot zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Bid dan de Heere des oogstes, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Voor wij bidden, zingen wij eerst met biddende harten Psalm 141, vers 1 en 2. Ik roep Heer in angst tot u gevloden, ik haast u tot mijn hulp en red. Naderen tot de troon, waarvan gij zelf getuigd hebt, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij geholpen en gered mogen worden ter bekwame tijd. En dan naderen wij tot u door hem, die het volmaakt gebeden heeft, mijn gebed worden gesteld als reukwerk voor uw aangezicht en de opheffing mijner handen als het avondoffer. U zijt zelf die verse en die levende weg die u zelf aan ons geopenbaard hebt als het Lam God, dat de zonde der wereld wegneemt. Ik wil ons zo vanavond ook door uw Heilige Geest onderwijzen, opdat die milde goedheid van u ons hart tot wederliefde mocht stemmen en wij in innige dankbaarheid u tegemoet mogen treden, om u te aanbidden, om u te loven en te prijzen, om de heerlijkheid van uw genade uit te zingen, want ge zijt het waardig, Heere, om alles wat ge zijt en om alles wat ge doet. O, open u dan onze harten onder de verkondiging van uw evangelie, opdat we waarachtig in u geloofden, verzakende al onze gerechtigheden en vluchtende tot die vrijstad waarvan de poorten nog geopend zijn. Heere, u hebt zelf gezegd dat die tot u komt door u niet zal worden uitgeworpen. Zo naderen wij nu ook voor u en dragen elkaars noden aan u op. Wij zijn hier gekomen als mensenkinderen, dat wil zeggen zondaren. Ieder met zijn eigen zonde en ieder met zijn eigen zorgen. En we dragen het voor uw aangezicht en we leggen het voor u neder, Heere. O, geef ons die genade dat we ons niet groter zouden houden als dat we in werkelijkheid zijn, want u kijkt toch naar het binnenste van ons hart. Leer het ons en doe het ons ervaren dat het goed is om bij u te schuilen. Al zijn we zondaren juist omdat we zondaren zijn, want tot wien zullen we anders heen gaan? Onze kracht is te klein en Satan is sterk en de wereld verlokt ons. O God, als u ons niet behoudt, dan liggen we voor eeuwig verloren en gaan we verloren. Maar u is een redder. U is in de wereld gekomen om de werken van de Satan te verbreken. En Heere, we hebben ervaren en we geloven het dat gij dat doen kunt. Dat ge dat ook vanavond kunt doen. En dat u het zo stil kunt maken in ons hart. Dat we u kunnen kennen aan het zuizen van een zachte stilte. En dat we met Elia ons aangezicht met onze mantel omwinden. En dat we uw stem mogen horen. Heere, u belooft in het midden van uw volk te zijn. Daar waar u wandelt tussen de 7 gouden kandelaren. En daar waar u de 7 sterren in uw rechterhand houdt. Laat dat zijn tot bekering van degenen die nog voortleven in hun eigen wegen. Laten we u zo mogen voorstellen dat zondaren niet langer op zichzelf zouden kunnen blijven, maar zich voor u zouden nederwerpen. Laten we zo mogen preken dat de allerkleinste in het geloof gesterkt werd. Dat dat hemels licht ons in het aangezicht mocht stralen. En dat we ondanks alles wat we zijn en niet zijn, door het nochtans het geloof onze hand mogen leggen op het hoofd van het offerdier. En u mocht de naam raken, Heere Jezus, al was het maar het uiterste van uw kleed. Want dan gaat de kracht van u aan. Want u zijt die koning van Israëls God gegeven, die sterke held die alleen verlossen kan. We hebben grote verwachtingen van u, Heere, want gij hebt in het verleden uw wonder ons in gedachten gesteld. Gij hebt uw zegeningen niet voor uzelf gehouden, maar met milde hand uitgedeeld aan een wederhorig troon. En we hopen dat u dat ook vanavond wilt doen. En daartoe gedenken we ook alle die in het bijzonder uw hulp en uw bijstand erlangen. Daar zijn ouden vandaag en daar zijn zieken. Daar zijn die met ons mee mogen luisteren door de kerktelefoon. Daar zijn er die zelfs dat moeten missen in hosp, in ziekenhuizen en in inrichtingen. Heere, wil u ze daar ook nabij en goed zijn. In al het leed en in alle zorg, doe eens de genezing en de gezondheid rijden. Laat ze hun vertrouwen op u stellen, die rotsteen die nimmer beschaamt. We vragen ook in het bijzonder of gij al de arbeiderliefde wilt zegenen aan onze kinderen. In huis en op scholen, op de catechisatie en ook hier in de kerk. Heere, laat ze naar de trouw van uw verbond door u worden levend gemaakt. En levend gemaakt zijnde uw lof vertellen. Want u hebt het beloofd, Heere, dat uit de mond van jonge kinderen en zuigelingen uw lof toebereid zou worden. Doe het dan ook vanavond. Heere, wij dragen ook al daarbij de liefde op het evangelisatieveld, hier in ons land en daarbuiten, op de zendingsvelden. Ach, wil ook onze broeders en zusters die daar arbeiden in uw naam niet vergeten. U weet hoe dat we ons vaak eenzaam voelen. U weet hoe dat we soms tegen een massa staan, tegen een berg van mensen die u niet kennen. Maar zou het voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Gij die eertijds de wereld veroverde door een paar discipelen, ze zijn nog dezelfde. Laat ook daar kracht van uw woord uitgaan, opdat ze komen. Uw zonen van verre en uw dochters van de einde der aarde, van de eilanden wachten naar uw leer. Zie zo neer op de nood van uw kerk, verbrokkeld en verscheurd als beender aan de mond van het graf. Heere, zijt u dan niet onze koning meer, de bruidegom van uw bruid, die uw kerk noemde, uw enige, uw duiven, uw volmaakte, die geliefde, de kerk van alle tijden. Vergader dan bijeen wat uw stem kent. O lieve herder, in die schaapstal van uw goddelijk woord, onder uw stok en onder uw staf. Denk al uw knechten, Heer, in alle omstandigheden van hun leven, u allemaal bekend, we hoeven het bij u niet in met name te noemen. U kent al onze strijd en onze zorg, al onze gedachten. Heere, maak het zo dat we aan het eind van alle beproeving zouden zeggen, ja, de Heere wou mij wel hartstikke zeiden, maar hij stortte mij dus in de dood. Hij verzachtte vaderlijk mijn lijden. Tot eer van uw naam en tot heil van uw Sion, we vragen het van u uit genade. Amen. Kom, we zingen nu verder uit Psalm 146. U krijgt dan gelegenheid om uw liefdegaven voor de Heere af te zonderen. Dat zal ook een derde collecte zijn voor de eredienst. 146, 1, 3, 5 en 6. Prijs den Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Ik zal zolang ik leef mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. Zal, zolang ik het licht geniet, hem verhogen in mijn lied. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heer zijn God. En dan verder ook 5 en 6, dus 1, 3, 5 en 6 van 146. Thank you. is in het woord van God dat we u heden willen prediken, staat in het u voorgelezen schriftgedeelte Matthäus 9, de versen 27 tot en met het eerste gedeelte van 30. Dus Matthäus 9, ik begin bij vers 27. En als Jezus van daar voortging, zijn hem twee blinden gevolgd, roepende en zeggende: Gij zonen David, ontfermt u onze. En als hij in huis gekomen was, kwamen de blinden tot hem. En Jezus zeide tot hen: Gelooft gij dat ik dat doen kan? Zij zeiden tot hem: Ja, Heere. Toen raakte hij hun ogen aan, zeggende: U geschiede naar uw geloof. En hun ogen zijn geopend geworden. Tot hiertoe. We zongen zo even dat hij uit zijn erbarmen, uit zijn mededogen, blinden geeft het liefelijk licht, die in het stof ligt neergebogen, die wordt door hem weer opgericht. Ja, dat doet God. Zo is hij. In zonderheid hier in het evangelie naar Matthäus beschreven en dan in het bijzonder ook in dit negende hoofdstuk, daar vinden we die woorden van die oude psalmdichter: bewaar hij. Hij ging het land door en hij genas alle zieken, alle die van de duivel bezeten waren. Hij redde, want daartoe is hij in de wereld gekomen. Die tekenen die Christus deed, die wonderen die Christus deed, waren tekenen. Tekenen van hemzelf, van wat hij is en van hetgeen wat hij doet en waar zijn arbeid op uit zal lopen. Want die nieuwe hemel en die nieuwe aarde krijgt in hem gestalte. Dat vrederijk waarvan Jesaja zo heerlijk geschreven heeft, waar alles door de vrede zal bloeien. Dat is begonnen toen de engelen zongen in Efrata spelden. Daar is weer ere voor God. Nu is er ook vrede voor de mens. Zeker, hij heeft niet al de kinderen in Israël die ziek waren beter gemaakt. En niet al de stommen, en niet al de blinden, en niet al de doven, en niet al de kreupelen genezen. Zijn wonderen waren tekenen. Zichtbaar evangelie. Christus heeft in die, laat ik maar zeggen, die paar wonderen die hij tijdens die driejarige omwandeling daar in Palestina deed, heeft hij gezegd: kijk mensen, zo ben ik, en dat doe ik, dit is mijn werk, mijn ambtswerk, daartoe ben ik op de wereld gekomen. Soms hebben de Joden dat niet verstaan. Op een dag heeft de Heer het hun verweten en gezegd: gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt. Dus de Heere verstond dat zij, die mensen, niet begrepen dat die wonderen die hij deed, de tekenen waren die zijn verlossing vergezelden. Zij gebruikten de middelen en zij aten van het brood, maar zij kregen daardoor hem die het gaf niet lief. Zij deden het om er beter van te worden, zonder hun weldoener daarvoor te eren, van godsdienst zonder hart, zoals al de heidenen altijd hun goden dienen. Niet omdat die goden iets voor hen betekenen, en niet omdat ze die goden lief hebben, maar om profijt van de goden te trekken. Dat is de moderne En dat is de hele oude heidense godsdienst. Proberen om de goden aan jouw kant te krijgen. Iets geven om nog meer terug te ontvangen. Dat is dan ook het kenmerk van het christendom. Het christendom alleen kent de liefde. Die waarachtige liefde tot God. Die ook noopt tot wederliefde. Die herstelling dat in de val verloren gegaan is. Alleen het christendom, zeg ik, is de godsdienst van de liefde. Niet van die weekhartige medemenselijkheid die toch niet anders is dan puur eigenliefde. U moet zich niet laten misleiden door het kreten van allerlei humane mensen die buiten de Bijbel om toch wel menen een christelijk, een liefdevol leven te kunnen leiden. Dat is onmogelijk. Brakel die beschrijft het al in zijn redelijke godsdienst. Hij zegt, als een ongelovige aan een ongelovige een stuk brood geeft, dan doet hij dat niet om Christus wil, dan doet hij dat ook niet uit liefde tot de naaste, maar in feite is het eigen liefde. Want hij denkt, ik zal hem vandaag helpen, want misschien ben ik morgen zo arm. En wat zou ik dan blij zijn als ik morgen van hem een stuk brood krijg? In feite alles puur om jezelf. Maar de tekenen die Christus deed, de wonderen die Christus deed, wat tekenen waren, moesten het volk nopen om in hem, de Messias, de lang verwachte verlosser te zien. En dan is het ook nu weer hetzelfde thema van vanmorgen. Waar Christus op wijst, wat Christus leert, dat is alleen het geloof. Recht uit de ellende. Alleen het geloof. We zullen straks nog zien waarom dat nou alleen maar het geloof is. Alleen het geloof is. Kijk maar, in een van die wonderen die u hier vindt, aan die twee blinde bewezen, tekent de Heere ons duidelijk de kracht van het reddend geloof. Twee blinden. En als Jezus vandaar voortging, staat het. Luther heeft al opgemerkt, het evangelie is als een regenwolk. Hij is dan hier en dan daar. En weet u als hij voorbij gegaan is. Waar hij komt, daar zakt hij uit. Daar laat hij zijn regen vallen. Daar bedouwt hij de menigte. En hij trekt verder. Het evangelie zal niet altijd in Vlaardingen blijven. De mensen het zat worden. Er niemand meer is die komt om aan zijn voeten neer te knielen. De kerk van Christus doodgegaan is. Omdat de gemeenschap met hem ontbreekt, dan is de regenwolk voorbij gegaan. Dan zal er nogal wat godsdienstigheid overblijven. Maar dan is het evangelie weg. Zoals het weggegaan is bij het Joodse volk. Het Joodse volk was ook godsdienstig. Overmatig godsdienstig. Ze hadden veel meer geboden dan dat God ze ooit gegeven had. Maar toen Jezus kwam, zeiden ze kruisen. We zoeken het zelf wel uit. We kunnen ons eigen waar hebben. Wij trachten door onze godsdienst onszelf te verbeteren en tot God op te klemmen. En hoe is het gegaan met de vruchtbare, bloeiende gemeente van Klein-Azië, waar de Heere zijn zeven gouden kandelaren had en waar hij zijn zeven sterren had, de engelen van de gemeente? Ga maar zoeken. Ga maar zoeken, waar zijn de gemeenten gebleven? De lamp is uitgedoofd en de regenwolk trekt verder. In Nederland, in Engeland, in Duitsland, daar regent het nog. Daar is gelukkig nog het evangelie van Gods genade. Maar we zijn niet beter dan al die andere volken die eens verlicht zijn geweest. En die nu in de donkerheid zijn achtergebleven, in de dorre drogen, omdat de regenwolk voorbij gegaan is. Jezus vandaar. Voortgaande, hij is voortgegaan van de ene plek naar de andere. En waar hij komt, daar verspreidt hij zijn genade. Twee blinden staat er, zijn hem gevolgd. Deze mensen hebben gehoord van Jezus. Hoe, waardoor, op welke dag, ik weet het niet. De Bijbel zegt het niet. Maar de Bijbel zegt wel dat ze hem gevolgd zijn. Twee blinden zijn hem gevolgd. Nou, Het is voor ons ook niet zo belangrijk hoe dat we het gehoord hebben, wanneer we het gehoord hebben, wat het middel geweest is. Maar deze mensen, die hebben zoveel van hem gehoord, dat ze verwachting van hem gekregen hebben. Ze hebben iets in hem gezien. En daar begint elk geloof mee. Elk ware geloof begint daarmee dat het evangelie in ons hart komt. Dat het woord van God in ons leven neerzinkt, zodat we iets gaan zien wat we vroeger nog nooit gezien hebben. We gaan zien wat er in Psalm 25 staat. Denk aan vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik bidden lijk. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En als je dat gezien hebt, dan kan je niet meer dezelfde blijven. Dat evangelie brengt tot bekering. Dat zet je leven aan de gang. Daaruit voortkomt een volgen. Een volgen van Jezus, een zoeken van Jezus. Want alle ware godsdienst begint bij Jezus en eindigt bij Jezus. Dat moet u maar goed onthouden. Er zijn ook wat geesten uitgegaan in onze dagen. Die Jezus van zijn plaats willen rukken waar de Vader hem gezet heeft. En van zijn eer willen beroven die hij van God gekregen heeft. En van zijn ambten willen beroven waardoor hij juist in de wereld gekomen is. Ik weet wel dat niet elke zondaar die van Jezus hoort, die het evangelie gaat geloven, aanstond zich beroemen kan in zijn verlossing. Dat weet ik ook wel. Maar elk vonkske genade komt door Jezus doorboorde handen. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Het geloof maakt ons Christus en zijn weldaden deelachtig. Het gaat ons niet zoals een slechte vrouw die een man trouwt om zijn bezittingen. Maar het gaat ons om hem. Onze zonden zijn dat we God door onze ongerechtigheden kwijtgeraakt zijn. Dat is de nood van het tot God bekeerde hart. En de vervulling van onze nood is de gemeenschap met God. Daar heb je nou het zuivere kenmerk van de waarachtige bekering. Dan gaat het weer om de gemeenschap met God. En zeker, daar hebben we eigenlijk ons hele leven voor nodig om iets van te leren. Hoe die gemeenschap tot stand komt, wat het Christus gekost heeft, wat daartoe het werk van de Heilige Geest is. Maar dit is de kern van de zaak. Deze twee mensen, ze waren blind, staat er. Maar ze zijn hem gevolgd. Aanhoudend gevolgd. En het was ook ernst. Want ze roepen. Het was ernst met hun volgen van Jezus. Het waren maar niet de zondagchristenen. Die met een zucht zich laten neerzinken in de geriefelijke bank en hopen dat de dienst nou toch niet zo lang zal duren. Want het waren mensen die in nood waren. Het waren blinde mensen. Een blinde is een mens die diep, diep ongelukkig is. Een van de sieraden waarmee God de mens de giften geeft, is het gezicht. Een blinde mist ontzaglijk veel. En de blindheid van deze mens is een last in hun leven geworden, zo zwaar. Dat ze gezocht hebben om van die last ontslagen te raken. En toen ze van Jezus gehoord hebben, hebben ze moed gekregen. En zijn ze hem gevolgd. En zijn ze gaan roepen. En er staat zijn twee blinden hem gevolgd, roepende. Dat is ook een kenmerk van een ernstige zoeker, dat hij roept. Hij is niet als een luiaard, die blijft liggen en die zegt, ach, wat kan een mens er aan doen? Alles is toch genade? Wij zijn verloren en dode zondaren, we kunnen aan onze zaligheid niks toebrengen. Ik hou niet van die predikers die altijd maar aandringen op geloof, die altijd de mensen maar aan het werk proberen te krijgen, want het is allemaal genade van God. En als God het je schenken wil, dan zal hij het je zeker schenken. Als u zo blijft denken, dan kunt u niet zalig worden. Want dit is de klare openbaring van het ongeloof. Ik zeg het u met alle ernst. Als u zo op het bed van dodelijke zorgeloosheid blijft nederliggen, dan is straks de regenwolk voor goed voorbij. En dan zult u het woord uit Jezus mond voeren, terwijl ik geroepen heb. Maar gij lieden geweigerd hebt om te antwoorden. Geweigerd om te antwoorden. Dat zal Jezus tot u zeggen. Dan zal hij u wegsturen naar die plek, naar die plaats van eeuwig ach en wee. Wat we in deze tekst ook opmerken, dat is zij volharden in het volgen en in het roepen. Natuurlijk zijn ze daartoe geholpen door anderen. Want die blinde mensen kunnen zelf Jezus niet volgen en kunnen niet in het huis ingaan waar Jezus binnengaat. Zij zijn geholpen door anderen die Jezus omringen. Een gelovige kan niet op zichzelf blijven staan. Ik geloof de gemeenschap van de heiligen. We hebben God nodig, maar we hebben ook elkaar nodig. Want Johannes zegt het, als je je broeder niet lief hebt, die je ziet, dan kan je God ook niet lief hebben die je niet ziet. Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Als we iets in de Heere gaan zien, dan gaan we ook iets in zijn volk zien. En dan kan het misschien wel uit beschroomdheid even duren, eer we een deur durven binnengaan. Maar dan komen toch tijden dat we met hen samen de Heere gaan zoeken. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Die wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons. En doe als wij. Dat is ook een kenmerk van de waarachtige liefde. Waardoor het geloof werkende is. Dan kunnen we niet hebben dat er nog schapen zijn die ten prooi zijn van de wolf. Dan zeggen we niet zo makkelijk, ach ja, hij heeft het toch geweten. Hij is toch moedwillig van het heil. Voorafgegaan tegen beter weten in de weg der zonde betreend. Ach, als we zelf als een brandhout uit het vuur gered zijn. En wie van ons is het niet? Wie van ons is niet uit genade zalig geworden? Wie van ons is niet als een zondaar gerechtvaardigd? Als we dat ervaren, dan steken we ook de hand uit naar die ander die nog blind is. En zeggen, kom. Ik zal je onderwijzen de weg die je gaan moet. Ik zal je leren het heil des Heren. Ze hebben volhard. Ze hadden ook een bepaald doel in hun leven. Ze volgden Jezus maar niet zomaar uit gewoonte of bijgelovigheid. Ze kwamen niet in de kerk zoals ik straks al zei, omdat de klok het nu eenmaal aanwees. Maar ze hadden een bewust doel. Ook in hun roepen, in hun gebedsleven. Het was maar niet een ijdele opsomming van woorden. Want dat is niks anders dan een walg in de oren van de Heere Zebaoth. U weet dat wel. Die gewoonte gebeden. Als we soms zitten denken aan andere dingen terwijl we bidden. Terwijl de dominee staat te bidden of de ouderling staat te bidden. Je kan toch moeilijk antwoord van God verwachten Als je met je zaak en je huis en je gezin en met alles en nog wat bezig bent, zonder dat je aan God je nood klaagt en om redding smeekt. Een mens zou je nog niet serieus nemen. Als je naar hem ging en je vroeg iets, maar je stond gelijk met een krant in je andere hand om die te lezen. He, dan zou je zeggen, ja, toen nou zeg. Wat bedoel je nou? Waar kom je nou van, naar mij toe? Mors mijn tijd niet? Wat denk je dan van de Heere der Heerscharen? Als we bidden zonder dat we het menen. Als we ijdele woorden vermenigvuldigen. Nee, geliefden. Dat hebben deze blinden niet gedaan. Ze hadden maar een kort gebed. En dat korte gebed was afgestemd op de nood van hun leden. Maar is zo het ware gebed niet altijd? Is het ware gebed niet altijd afgestemd op de nood van ons bestaan? Dan hebben we een doel met ons gebed. Zoals al deze mensen die hiervoor ook genoemd worden. Namelijk gered te worden. Van onze blindheid. Daar is nog iets wat ons opvalt. Als deze mensen hem volgen. En als ze roepen dus bidden. Dan eren ze Christus. Ze hebben hem nog nooit gezien. Ze hebben alleen maar van hem gehoord. Maar ze eren van hem. Ze eren hem. Ze hebben hoge gedachten van hem gekregen. Ja, geliefden. We moeten daar goed op letten. Als we tot God bidden en niks van God verwachten, dan krijgen we ook niks. Want die tot God komt, die moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. Trouwens, dat is in het natuurlijke ook zo. Als we naar iemand toe gaan om raad, om geld of goed, om leniging van onze nood. En we hebben geen enkele verwachting van hem. Dat hij het heeft wat we vragen. Of dat hij het ons geven zou wat we van hem vragen. Dan zijn we toch dwaas. Je gaat toch niet aan iemand vragen of dat hij helpen wil. Als hij van tevoren weet dat hij niet bereid is. Of dat hij de middelen niet heeft. Hoe dikwijls naderen we niet tot God. Zonder dat we verwachten. Van God. Deze mensen, en laat ze ons dan ten voorbeeld zijn, want daartoe predik God vanavond dit woord aan u. Deze mensen hebben verwachting van God. Ze hebben heel hoge gedachten van die man die daar rondgaat, genezende de zieken. Want ze noemen hem geen zoon David. Nou, u weet, David had een hele klomp vrouwen. En hij had nogal wat kinderen. Maar die worden natuurlijk niet bedoeld. Als er in de Bijbel gesproken wordt over zoon David. De zoon van David. Dan weet natuurlijk elke jongen. Dat is de Messias. Dat is de aan de vader beloofde. De grote Davidszoon. Dus als deze mensen zeggen in die situatie. Waarin zij leeft in die dagen omringd door fariseeërs en schriftgeleerden. Door mensen die Jezus niet wilden erkennen. Die hem hielden voor de zoon van een timmerman, voor een vriend van tollenaar en een zondaar. Als deze mensen zeiden, zoon David. Dan baden ze, dan riepen ze tegen de stroom in. Ach, voor ons is het een eer te zeggen, Jezus Christus. Maar voor die mensen, in die omstandigheden, ze waagden hun leven. Nog een kort tijdje. En dan zouden ze uit de synagoge geworpen worden. Alle die zijn naam ook maar noemen. Deze mensen zeggen, hebben op welke wijze, ik weet het niet. Maar ze hebben hoge achting voor hem gekregen. Dat is een bewijs dat de Heilige Geest dat gerucht van Jezus in hun leven zo gezegend heeft. Dat ze erdoor tot andere gedachten, dat wil zeggen tot bekering gekomen waren. En nu wij, want u maakt gelijk de toepassing, man. En nu wij als de bidden. Als we roepen om redding, uit lichamelijke noden, blindheid, ziekte, zwakte, zorgen, moeite, verdriet, geestelijke noden, kerkelijke noden, huiselijke noden, maatschappelijke noden. Maar het geeft niet wat voor. Dat is bij God helemaal niet belangrijk. Wat voor noden dat het zijn. Hier staat een hele rij. Allerlei mensen met allerlei noden. Ze zijn tot Christus gekomen. Ze zijn tot een God nodig. En ze hebben grote gedachten van hem. Ze hebben hem genoemd. Zonen David. Dat wil zeggen. Van de Vader gegeven. Verlost. Die in de wereld gekomen zijn. Om te redden. Wat verloren. Niet alleen voor anderen. Want wat baat het een mens dat u gelooft dat Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. Als u niet gelooft dat hij voor u gekomen is. Dat geloof waarmee gij gelooft dat uw moeder een bekeerde vrouw was. Of dat God uw vader gered heeft. Dat kan u niet redden. Gij moet geloven dat God zijn zoon in de wereld gezonden heeft. Om u te redden. Zolang het boodschap van redding nog bij uw buurman thuis is, gebeurt het in uw leven niet. Dan blijft u dezelfde onbekeerde, verharde zondaar. Maar als u gaat zien dat God uit zijn eigen hart, zijn enige zoon, naar de wereld gezonden is, dat God zo lief, u, een kind der wereld had, dat hij dat is. Oh, we zijn er zo doodgewoon over. Maar het is toch zo'n heerlijk, zo'n zalig evangelie. Oh, dat het vanavond, ik bid God, dat het nieuw voor u werd. God, zijn zoon in de wereld gezonden, omdat hij u niet. Nee, hou nou op met die tegenspreken. Zeg nou niet, ja, maar God heeft toch alle mensen van de hele wereld niet lief. Dat gebiedt God u niet te geloven. God gebiedt u vanavond niet te geloven dat hij alle mensen hoofd voor hoofd lief heeft en zal redden. Maar hij gebiedt u te geloven dat hij tot u gekomen is om u van uw blindheid te redden. En zolang ze dat niet geloven. Dan zal uw hart niet verbreken. Dan zullen de tranen niet vloeien. Dan zal er geen waarschuwend besef in uw ziel zijn. Dan blijft er altijd maar heidense gedachten van God uit. O, gij moet leren in uw leven. Dat er bij God geen beletselen zijn. Om u zalig te maken. Te beletselen zijn van uw kant. Niet van Gods kant. Ik zeg het u in de naam van Jezus Christus. Dat hij gewillig is. Om u zalig te maken. Hij kunt u niet verschonen achter het besluit van God. Hij kunt niet wegkruipen achter Gods soevereiniteit. Want hij gebiedt u niet te geloven wat in zijn verborgen raad besloten is. Maar hij gebiedt u te geloven in zijn zoon Jezus Christus die aan u voorgesteld is. Als uw redder en als uw zalig maakt. Dat gebiedt hij u te geloven. God is geen leugenaar. Hij is geen God van ja en nee. Als hij zegt dat degene die tot hem komt door hem niet zal worden uitgeworpen, dan mag u niet zeggen, ja, maar mij zal die wel niet willen hebben. Dan wederstaat u het evangelie. Zij straks, ze hadden grote gedachten van de Heer. Ze zeiden, zonde David, verlosser. Die tot Sion gekomen is. Aan de Vader beloofd. Lam God. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Het is een gebed. Maar in Christus genoemd wordt. Natuurlijk niet alleen met woorden. Want ik zei straks. Ze hebben met hun hart gebeden. Want het was nood in het leven van deze mens. Een gebed waarin Christus genoemd wordt. Heeft geen waarde voor God. is niets anders dan een ijdel verhaal van woorden. Maar een gebed wat als centrum, als basis, als bodem, als pleitgrond is. Heere, u hebt toch uw zoon gezien. Heere Jezus, u hebt toch uw leven gezien. Heere Jezus, u heeft toch de aarde rondgetrokken om zondaren zaal te maken. En ge hebt toch uw geest uitgestort. En ge hebt toch uw dienstknechten uitgestort. Zeg maar, dat ontbreekt. Daar is een gebed. Geen gebed meer. Maar waar dit de bodem en de pleitgrond van ons gebed is, daar hoort God altijd. Alles wat wij de Vader bidden, in de naam van de Heer Jezus Christus, dat zal hij ons geven. Daar is nog iets in deze tekst waarop we willen letten. Wij letten ook op het gevoel van hun onwaardigheid. Kijk maar, daar staat ontferm u. Ontferm u. Ongeveer zo'nzelfde woord als genade. Ontferm u. Zij vragen dus niet om iets wat ze zouden verdiend hebben ook, maar op enige wijze. Ze komen met hun onwaardigheid. Ze tonen de Heere enkel hun blinde oog. En ze zeggen, Heere, we kunnen het zelf niet. En niemand kan het. Er is geen dokter die onze ogen kan openen. We zijn steken blind. We zien geen lichtstraal meer. Maar ontferm. Ach, zolang we nog met God twisten. En zolang we nog menen dat we deze of gene oorzaak bij God kunnen binnenbrengen, om iets van hem te ontvangen, zolang we nog telkens weer in hoger beroep gaan en tegenspreken, ontvangen we niet wat God uit genade geeft. U weet, als iemand door de rechter veroordeeld is, ik herinner me vroeger wel eens gezegd aan, dan kan die in hoger beroep gaan, hij kan in cassatie gaan, maar dan komt er een tijd, dan is de rechtsprocedure aan een eind. Het vonnis is gewezen, de straf is bepaald, daar is geen enkel beroep meer mogelijk. Dan blijft dat ene nog. En dat valt eigenlijk buiten de rechtsprocedure. Dan kan je je beroepen op de barmhartigheid van de koningin. Dan kan je om gratie vragen. Nou, zo staan hier nou deze twee mensen. En zo staan we nou in een rechte gestalte voor God. Dan houdt elk rechtsproces op. Dan hebben we niks meer in te brengen. Dan moeten we eerlijk zeggen, Heere, als ik nou voor eeuwig blind moet blijven, dan doet u toch geen onrecht. Maar de duivel zal geen plezier aan me beleven. Want ik zal nooit uw naam vloeken. U bent me dierbaar geworden. U bent het hoogste van mijn blijdschap. En daarom, Heere, zal ik u aanklinken. Ontferm mij. Zo hebben zij geroepen. Geliefden, die zo op het hart van God geweld doet, die zal niet te vergeefs tot God bidden. Ze pleiten op de barmhartigheid van God. Ze zeggen, Heere, ach, u hebt het ook aan anderen gedaan. En u hebt het in uw hele woord laten beschrijven, van begin tot het eind. Dat u een barmhartig en een genadig God bent, groot van goede tierenheid. Gedenk mijner, o God, gedenk mij. Ze pleiten op de barmhartigheid. Zoals ik straks zei, ze zingen milde handen, vriendelijke ogen. Zijn bij u van eeuwigheid. En dan volgt het antwoord van Jezus. Lijkt wel of dat het een beetje tegenvalt. En als hij in huis gekomen was, kwamen de blinden tot hem. En Jezus zeide tot hem, gelooft gij dat ik dat doen kan? Het is dus een vraag van inkeer tot zichzelf. Waarom doet de Heere dat niet? Het lijkt toch wel zo'n beetje dat ik je niet helpen wil. Nee, geliefde, dat is hemels onderwijs. deze mensen moeten leren wat ik zo even al zei, wat we allemaal moeten leren. Het ligt niet aan God. Als u ooit verloren zou gaan. Dat moeten we leren, dat moeten we leren, diep leren inzien. De beletselen liggen niet bij God. Alle beletselen zijn weggenomen. Zeker die beletselen waren er. Oh ja, verschrikkelijk waren de beletselen. De toegang van God, dat muur was. De hemel was dicht. De geest had zich teruggetrokken van de aarde. De slag was vreselijk en de scheiding was volkomen. Toen onze eerste ouders hun rug op God gedraaid hebben, toen was het klaar, afgelopen, voor eeuwig uit. In de macht van de Satan gekomen. En er was geen mogelijkheid meer om de deur te openen. Hij was voor eeuwig op het nachtslot. Maar toen heeft God gezegd, hoe zal ik zonder de kinderen sterven? En hoe zal ik ze geven, het grensland? Met andere woorden, hoe krijg ik mijn schepping weer terug? Hoe krijg ik mijn mensen weer terug die ik gemaakt heb? Die mijn beeldenis gedragen hebben. Die in de klauw van de Satan terechtgekomen zijn. Hoe krijg ik ze weer terug? En toen heeft Christus gezegd, Vader, ik zal ervoor zorgen. Hier ben ik, wie je bent. Ik heb lust om mijn God om uw wil te doen. En uw wet is in het midden van mijn ingewand. En toen heeft Christus zich borgen. Toen heeft Christus zichzelf gegeven. Om hier op de aarde te komen. Leiden, te sterven, en te dulden, en te dragen, en neder te dalen naar de hel. En dat offer, dat heeft God gegeven. En dat offer, dat heeft Christus aanvaard. Hij heeft, als de gewillige dienst met des Vaders, de hemeltroon verlaten, om op deze aarde te komen. En te doen wat noodzakelijk was. Om te redden. En om te verlossen. Dus van Gods kant. Is het geen belasting. En dat leert de Heer hier. Die mensen en ook ons. Want hij zegt. Geloof zij. Dat ik. Dat doen kan. Moet u zien hoe dat de Heer met deze mensen begint. Hij vraagt niet waar ze vandaan komen. Ach, dat doet de Heer nooit aan de mens die tot hem om genade vlucht. Dan is hij als die vader die staat en die wacht om genade te zijn. Dan vraagt hij niet wat deze mens al doorgemaakt hebben. Of ze wel genoeg ontdekt zijn. Of ze wel aan het eind met zichzelf gekomen zijn. Of ze wel lang genoeg op de toeleidende weg geweest zijn. Ach, hij gaat niet te dragen. Waar lees je toch die onzin in de Bijbel? Oh, ik weet wel. Ik wil de goed gelovige kinderen van God wel tegemoet komen. Als ze spreken over een toeleidende weg, dan bedoelen ze daarmee die tijd dat ze waarachtig over hun zonde bedroefd waren tot God de toevlucht namen, zonder dat ze nou juist Christus als hun borg en zaligmaker hadden aangenomen. Maar als je daar de weg van gaat maken, dan ben je goed fout. Als je tot zulke mensen gaat zeggen, nou ja mensen, je bent nog wel niet op de weg, maar je bent dan toch in ieder geval op de toeleidende weg. Dan ga je scheef, dan ga je goed scheef. Dan preek je ver buiten het woord van God op en je helpen die arme stumpers niet mee op. Dacht je dat die nou blij zijn? Dat je zegt, nee, maar ik geloof het wel van jou hoor. Dacht je dat ze daarmee gered zijn? Ach, ze hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Ze zeggen, geef me Jezus of ik... Sterren van buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsbederf. Ze willen niet gepluisterd worden met loze kalk. En ze willen niet de rust gegeven worden in datgene waar ze de rust van hun ziel niet in kunnen vinden. De huichelaar, ja, die vindt het heerlijk als ze zo gepreekt wordt. Die kent Christus niet, maar hij is toch wel een kind van God. Hij is toch wel de beginselen van de genade. Ja, die vindt het geweldig, maar een kind van God niet, die houdt er helemaal niet van. Oh nee, die snapt naar verlossing. Die snapt dat die deur mag opengaan, waardoor hij de gemeenschap met God weer mag ervaren. Die verstoord is door zijn zonde, die zoekt aan alle kanten. En die zegt, is er nou een weg om de straf die ik verdiend heb te ontgaan en om weer tot genade te komen? Jezus zegt tot deze mensen. Geloof gij dat ik dat ben, dat af, dat nog alles wat u aan u vraagt. Ach, laat je niet afschrikken door alle mogelijke verhalen die verteld worden en bekeringsgeschiedenissen waar boeken mee volgeschreven worden. Er is soms zoveel van de mens bij. Om de mens gewichtig te doen schijnen, gewichtig te doen lijken. Om bij andere mensen maar de indruk te wekken dat we toch bijzondere mensen zijn. Die op een bijzondere weg tot de genade gekomen zijn. En dan moeten de mensen natuurlijk van ons zeggen, jongen, jongen, dat is toch een geoefende vrouw. Dat is toch een man die er diep doorgegaan is. Ach, wat heeft dat nou toch voor waarde, mensen. Wat heeft dat nou toch voor waarde? Wat heeft het nou toch voor waarde als je vertellen kan dat je langs de rand van de hel naar de hemel gegaan bent? Moet je dan door de hel naar de hemel? Is dat dan aangenaam? Is dat dan verdienstelijk? Is dat iets wat op eer van God is? Ach, praat toch zo niet. Kijk nou wat Jezus is. Hij zegt, geloof jij. Geloof jij. Dat ik dat doen kan. Dat vraagt. Waarom legt de Heer zo'n nadruk op het geloof? Waarom zegt hij geloof? Ja, wel, geliefden, daar is geen andere weg. Daar is geen andere weg. Geen andere weg dan het geloof. Want de weg door de werken der wet is voor eeuwig toegemuurd. Door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Het is van tweeën één. Het is door de wet of het is door het geloof. Geloof. Paulus zegt, die niet werkt, maar die gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, die wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Geloof zijn, dat ik dat doen kan. Dat ik dat doen kan. Dat doen kan. Stel het maar uit voor uzelf, dat ik dat. Ja, ik leg daar de nadruk op. Dat ik dat doen kan. Hier in dit geval was het mijn blinde ogen weer beter maken. En wat is het bij u? Ach, ik hoor u antwoorden. Ja, maar als u wist wie ik was. Ik zit vast aan wortelzonde. Waar ik niet overheen kan. Ik durf haast niet meer te bedden. Mijn kerkgaan is van weinig nut. Want ik heb de wereld zo lief. Mijn geld. Mijn goed. Mijn welletje. Jongens en meisjes. Wat belet u om in hem te geloven? Want als je hem niet lief hebt. Dan heb je iets anders lief. Iemand anders lief. Iets anders lief. En misschien zijn er vanavond mensen die zeggen, o, hoe zal ik verlost worden? Want als je weet wat mijn blindheid was, of wat mijn hartstocht was, of wat mijn vuilheid was, of wat mijn zonde was, geliefde, Jezus vraagt vanavond aan u, gelooft gij dat ik dat doen kan? Ach, het helpt u niet. Te geloven dat God die man van zijn zonde kan verlossen. En die vrouw van haar zonde kan verlossen. Maar dit brengt u nader tot God. Dat gij gelooft dat de Heer is. Dat die blindheid. Die concrete nood in het leven van deze mens. Ik weet niet wat die concrete nood is vandaag. Maar ik weet wel dat er altijd. Dan hier, dan daar, dan door dit en dan door dat. Een nood in ons leven zal blijven, totdat we bij hem zijn. En u vraagt de Heere vanavond, u ook in uw omstandigheid. Als u misschien naar Gods huis gevlucht bent, met de bede, uw zonen David, ontferming. Als u misschien vanavond hier in de bank gaat zitten, met de bede, o God, laat het prediking nou vanavond, tot mijn bekering zijn. Of als ik een kind van God geworden ben, dat vanavond dan die lieve heilige geest me opnieuw mocht
verlichten. Dan zegt de Heer, bij mij is het geen belette, maar geloof mij, dat ik dat doen kan. En wat zeggen dan deze mensen? Zij zeiden tot hem, ja, dat was. Ja, Heer. Maar dat maakt dan ook het verschil tussen geholpen en niet geholpen. We vinden dat ook duidelijk in Marcus 9. U weet wel de geschiedenis van die vader met die maanzieke knaap. Moet u even indenken. De discipelen konden die duivelen niet uitwerken. En dan komt die man met zijn zoon die zo deerlijk gehavend was door Satan bij Jezus. En dan zegt hij, indien gij iets kunt. Indien gij iets kunt. Help. En dan zegt Jezus, indien gij kunt geloven. Dus van het geloof van die man hing de gezondheid van zijn zoon af. Het was een zaak van leven en dood. Als hij zei, nee Heer, nee, ik kan niet geloven, want uw discipelen hebben het ook niet gekund. Hoe zou u het kunnen? U bent ook maar een gewoon mens. Nou ja, dan was hij zo gestorven in de klauwen van de Satan. En je kan begrijpen wat dat voor een vader is, voor een liefhebbende vader. Dus die man kwam in vreselijke nood. Want als hij zei nee, dan was verloren. En daarom schreeuwde hij uit, Heer, ik geloof. Kom maar ongeloof toe. Ja, zo gaat het geloof altijd weg. Geloof is altijd nog dan. Heren, het kan niet, maar het moet. En dan gaat het. En dan gaat het. Dat is het geloof wat uit die nood geboren wordt. Aan de ene kant, ik heb er geen grond voor. En ik kan er niets voor aanbieden. En ik ben er niet geschikt. Maar aan de andere kant, Heere, het moet. Ik geloof, Heere, zo ook deze mensen, ze zeggen, ja, Heere. Let wel, ze zeggen niet, nou ja, Heere, kijk, als hij nou onze ogen kan openmaken, dan zat hij geloof. Nee, zo werkt het hier niet. Het is geen rekensom. Het is niet jij wat en dan de Heere ook wat. Geloof verlaat zich zonder voorwaarden op de barmhartigheid van God. En ze zegt, kom ik dan om? Zo kom ik om. En bijna dat knecht te zeggen, laat ons dan tot Israëls koningen gaan. En ze deden dus strop om de hand. Want zeggen ze, we hebben gehoord dat Israëls koningen goede dierkoningen zijn. En zo zijn ze gekomen. Zo zijn deze twee mensen tot Jezus gekomen. Toen raakte hij haar ogen aan, zeggende, u geschieden naar uw geloof. En haar ogen zijn geopend voor. Natuurlijk, als je een beroep doet op Gods woord, op zijn waarheid, op zijn evangelie, op zijn trouw, God kan niet liegen. Hij zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar even gaan zijn verbond gedenken. Wij wel. Wij maken menigmaal God tot een leugenaar. Maar God maakt zichzelf niet tot een leugenaar. Dat heeft hij duidelijk gezegd. En die tot mij komt, die zal geen zin uitwerken. Amen. Wij willen nu samen danken. Lieve Heere, zo opent u daar blinde ogen. Zo ontfermt u zich over ons. Zo lost u al onze bezwaren op. Zo neemt u ons en ons kruis in uw armen. En u draagt ons over de smalle weg. Naar het huis uw vader. Zo leidt u ons alsof we geen zonde bekend nog gedaan hadden. Als u beminde kinderen. Omdat u de prijs betaald hebt. En omdat u het offer gebracht hebt. En omdat u niet vraagt, waar kom je vandaan? Maar alleen, waarmee kan ik je helpen? Zo zijn uw vleugelen uitgebreid. Zo zijt u gekomen om onze voeten te richten op het vredepad. Laat zo ook uw woord zijn ingang hebben, diep in ons hart. Laat het ons tot bekering brengen, voor het eerst en elke keer weer het niet, opdat de lofzang uit ons hart tot u zou opklemmen. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Ga zo met ons de week in, Heer. Dan kunnen we het werk aan, dan kunnen we de zorgen aan, dan kunnen we de strijd aan, dan gaan we achter u. Hoor ons dan, en leid ons, en vergeef ons ons ongeloof. Om Jezus naam. Amen.
De slotgang der gemeente is uit Psalm 89, het 7e en het 8e vers. 89 en daarvan het 7e en het 8e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht van goddelijk aanschijn voor. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt en toe uw macht vraagt hen ontleiden. Uw onbezweken trouw zal nooit een val gedogen, maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt Heere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. 7 en 8 van 89 is onze slotzang.
gaan u heen in vrede dragende de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere die zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadert. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede.